Gemeente, nogmaals de afkondigingen dat de collecten bestemd zijn voor de diakonie en de tweede plaats voor de kerk. En samen met de bijdrage van de zendingsbussen en de steunpilaren van harte aanbevolen. En dan volgende week, zo de Heere wil, 25 februari, om 9:30 dominee A.C. de Kruivert reis op voor te gaan. En om 7:30 proponent A.M. van Manen uit Weesp. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Het eerste vers van Psalm 119. Na de geloofsbelijdenis zingen wij uit Psalm 100 en daarvan het tweede vers, Psalm 100, het tweede vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En wij belijden dan ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, en ook met de woorden van vraag en antwoord 55 van de Heidelbergse catechismus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En dan vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste, dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten tweede, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere getrouwe en genadige God, Gij die vol zijt van barmhartigheid en van ontferming, wij mogen ook deze avond hier samen zijn, ook op deze avond maar zondag. Vanmorgen mochten we ook de tekenen en zegelen ontvangen van uw verbond. De tafel mocht staan aangericht. En u weet, Heere, hoe we hier in de kerk aanwezig zijn geweest. Of dat we thuis erbij betrokken waren. Of elders. Heere, geeft u dat het toch allemaal goed mocht zijn. Dat er vrede in ons hart mag zijn die alle verstand te boven gaat. Want er kunnen zoveel situaties zijn waarin we kunnen verkeren. Die moeilijk zijn en dat waardoor we aangevochten worden. Dat de boze ons probeert weg te trekken van u en van uw dienst. En dat u ook probeert af te nemen wat er is. Ook die band met u. Dat u een weg probeert te drijven tussen u en ons. Kan allemaal zo voorkomen. En dat kan zomaar ook na de avondmaalsdienst het geval zijn. Want we leven de werkelijkheid van deze wereld. En dat is gebroken. En we zijn zelf gebroken. En we hebben gebroken. En we constateren dat rondom ons heen, maar ook in ons eigen leven. En zo komen wij tot u. Als kleine, nietige mensen, maar ook als zondige mensen. Mensen die alleen van genade kunnen leven. En afhankelijkheid van u. Om van het brood van u te leven dat uit de hemel is neergedaald. In Jezus Christus. En dat gebroken is. Om het leven te geven. Het eeuwige leven. Heere, geeft u dat we een hele goede en gezegende dienst toch mogen ontvangen. Maar dat het bovenal een eredienst is. Tot lof en eer van uw grote naam. Want Heere, daar gaat het toch om. Dat u aan uw eer komt. Ook in ons leven. En in het leven van de gemeente. Leven van de kerk. Heere, geeft u. Dat zo uw Heilige Geest krachtig werkzaam mag zijn. En werkzaam mag blijven. Om aan elkaar te verbinden. Maar bovenal ook aan u te verbinden. Want hoe kan het toch anders als we aan u verbonden zijn, dat we dan langs elkaar heen zouden leven, maar dat we dan toch ook liefde mogen betonen, ook aan de ander. Wij bidden u, wilt u dan al het zondige en verkeerde van ons weren, en wilt u het ons ook vergeven wanneer dat er was. En geeft u, ook in deze dienst, vrijmoedigheid in het spreken, de kracht van uw Heilige Geest dat u ons mag aangorden, maar ook ontvankelijkheid in het horen van uw woord. En dat alles ook mag uitlopen, ook op zo'n wijze dat we ons verwonderen mogen over uw grote daden, dat de vruchten ook gezien mogen worden, ook in de toekomst, om Jezus wel. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift is uit Johannes 13, nogmaals, vers 12 tot 17. Dat is toch het gedeelte waarbij we stilstaan, bijzonder dan vers 15. Maar we lezen dan vers 12 tot en met 17 van Johannes 13. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen. En zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u gedaan heb. U noemt mij meester en heren, en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. En we lezen dan vervolgens uit de brief van Petrus, 1 Petrus, de eerste brief van Petrus. Daar lezen we dat hij dan dat toch wel geleerd heeft, wat Christus hem voor onderwijs gegeven heeft. En dan lezen we van 1 Petrus 2 vers 11 tot en met 25. 1 Petrus 2 vers 11 tot en met 25. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er, als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft, en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij gescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid leven zouden. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift, en ik zei het al, we staan er stil bij dat gedeelte vers 12 tot 17 van Johannes 13, en bijzonder noemen we dan scantekst vers 15, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Ja, gemeente, vorige week was dat de voorbereiding en vanmorgen de bediening, maar vanavond zien we hier in dit gedeelte de nabetrachting, of dankzegging, maar ik noem het hier maar de nabetrachting. En dan zien we dat Jezus handelen in de eerste plaats is de bron van, in de tweede plaats de norm voor, en in de derde plaats het doel van ons handelen. Dus hier de nabetrachting. En Jezus handelen, de bron van, de norm voor, en het doel van ons handelen. Eerst gaan we nog samen zingen uit Psalm 17, vers 3, 4. Vers 2, 3 en 4. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugde of smarte. En het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor. En het vierde vers, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Het tweede, derde en vierde vers van Psalm 17, en dan wordt er gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. Hartelijk aanbevolen, de Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, na dat ernstige onderhoud met Petrus in de kring van de discipelen en de voetwassing, doet de Heer zijn kleding weer aan en ligt hij opnieuw aan de tafel met zijn discipelen. En dan gebruikt hij deze handelwijze om zijn leerlingen en om ons ook natuurlijk onderwijs te geven. Nu spreekt hij niet meer over de voetwassing als symbool van geestelijke reiniging. Dat heeft hij bij dat onderhoud met Petrus gedaan. Daarvan heeft hij gezegd dat ze het later zouden begrijpen. En dat blijkt ook wel als je straks dat gedeelte uit die brief van Petrus gelezen hebt. Maar hij stelt nu een punt aan de orde dat hun onderlinge verhouding raakt. En dat is ook van groot belang voor het gemeente zijn. Zoals Jezus met hen is omgegaan, zullen de zijnen ook met elkaar om moeten gaan, als hij weggenomen is. Jezus doen en laten, dat is bepalend voor ons doen en laten. We behoren dus ernstig over deze daad van Jezus na te denken. En dan noemde ik u als eerste aandachtspunt, Jezus handelen is de bron van ons handelen. Want door deze voetwassing van Christus leren we hem kennen als de Heere die knecht wordt. Dat is het geheim. En als we ons door deze grote naaste in ootmoed hebben laten bedienen, dan wordt het in de wereld, in onze wereld, de omgekeerde wereld. Dat leidt daadwerkelijk tot bekering. Dat verandert dan ons doen en laten. Dat doet de oude mens van de zonde afsterven. Dan leren we onszelf verloochenen en ons kruis op ons nemen en hem na te volgen. Die zelfhandhaving is dan gebroken. We werken niet meer met de ellebogen. Met andere woorden, we duwen anderen niet meer aan de kant om zelf vooraan te staan. Om zelf de man of de vrouw of de jongen of het meisje te zijn. Nee, hij doet die nieuwe mens opstaan. Dan zijn we bereid tot dienst aan elkaar. We leren hem na te volgen. Dan schrijft hij door zijn Heilige Geest de wet van de 10 geboden in onze harten. En we worden daardoor van binnenuit gedrongen om de trekken te vertonen die ook Christus heeft laten zien. Dan is het geen moeten en gedwongen worden, maar er van binnenuit gedrongen worden. Dan vernieuwt hij naar zijn evenbeeld. Daar zorgt hij voor door de geloofsverbondenheid aan hemzelf. Deel met hem hebben betekent deel hebben aan de vergeving der zonden, zeker. Maar dat wil ook zeggen aan zijn geest deel hebben. Zijn geest die het leven vernieuwt. Dat die in hem blijft, dat die veel vrucht draagt. Daar zal hij voor zorgen. Hij is de bron. Het komt van hem vandaan. Hij is de bron. En dan krijg je dat kardinale verschil met de mens te zien die onbekeerd voortleeft. Een ongelovige die leeft nog in een verdorven natuur. En dat komt bij de een wat meer voor dan bij de ander. Dat openbaart zich bij de een meer dan bij de ander. In velerlei opzicht worden we dan nog geremd. Dan is er sociale controle. Of we zijn bang voor straf. Of we staan nog onder invloed wat zo in ons dorp algemeen nog wel aanvaardbaar wordt geacht. Daar willen we ook niet buiten vallen. Maar als dat alles nu eens wegvalt, wat komt er dan naar voren als we die band met Christus missen? Dan komt de verdorven mens naar voren, die gaat zich dan openbaren. En die normaal geachte verhoudingen in de wereld, die ik dan nog zo in het algemeen aantref, dat is dan een soort burgerlijk fatsoen. En iedereen accepteert dat nog zo ongeveer. He, dat een werknemer niet boven zijn werkgever staat. En een leerling niet boven zijn leraar. Iedereen aanvaardt dat. Maar ja, niet gewillig. Maar het is nu eenmaal niet anders. Je moet wel. Maar het kan tegen onze natuur ingaan. Als jij gewijs bent en je weet het beter dan je directeur, ja, dan zou de kans lopen om ontslag te krijgen. En als je grote mond opzet tegen je leerkracht, ja, dan zou het mogelijk zijn dat je van school gestuurd wordt. Of dat je straf krijgt. Van nature, dan zijn we net als die discipelen. Want dan kwam toch ook die oude natuur nog steeds weer naar boven. Dan bedanken we voor de eer om elkaar de voeten te wassen. We wassen elkaar liever de oren. Dat wil zeggen, we willen liever ons eigen gelijk halen. En vooraan staan. En die wereld die tref je aan in de kerk en in de gemeente. Dat men dat met het een en ander wil worden. De competitiezucht. Dat heb je in het maatschappelijke leven. Maar daar kom je ook helaas in de kerk tegen. Maar het is wel wereldgelijkvormigheid in topvorm. Het staat in tegenstelling met wat Christus hiervoor gedaan heeft. En wat hij in het leven van de zijnen uitwerkt. En ook wel van ons eist. En dan blijkt heel duidelijk, als die band met Christus ontbreekt, dat we van nature, zeker als alles wegvalt, al die controle en zo, dat we van nature geneigd zijn God en de naaste te haten. Ook al worden we dan op verschillende manieren nog geremd. Maar hier wordt van een zelfverloochening en een dienen gesproken dat voortkomt uit de verbondenheid aan hem. En ja, als we zo avondmaal gevierd hebben, en we hebben het beleefd dat Jezus ook aan onze voeten is neergeknield, om ons te dienen, met dat grote slavenwerk, met zijn kruiswerk, ja, dan kan het niet anders. Of daar is toch ook een verandering plaats. Heeft er ook een verandering plaatsgevonden. Dat kan niet anders. Dan stempelt dat ook ons leven, ook in het vervolg. En dat komt dan van hem vandaan. Uit die bron. En dan weten we het. Hij is arm geworden. Om ons van die onbetaalbare schuld te bevrijden. Om die te betalen. Niet arm in sociale zin, ach, dat misschien ook wel een beetje, maar dat viel nog wel mee. Hij had een kleed waar iedereen jaloers op was. Maar hij is arm geworden, dat wil zeggen, hij heeft die onbetaalbare schuld van ons willen voldoen. In de plaats van ons is die komen te staan. En daarom is hij gehoorzaam geweest tot de dood. En heeft hij zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed laten vergieten. Tot verzoening van al onze zonden. Hij heeft genoegdoening gegeven. En dat heeft hij vrijwillig gedaan. En als we zo door hem ons hebben laten bedienen. Ja, dan is die wortel van hoogmoed de dodelijke slag toegebracht. dat vernieuwt het hart. En dan stuurt hij door zijn Heilige Geest. Ook in degenen die met banden van geloof en liefde aan hem verbonden zijn. Die vernieuwende kracht. Dan bepaalt zijn doen en laten ons doen en laten. Ja, van een van de discipelen die daar ook die voeten gewassen zijn. Zal het niet zo ver komen. Dat is ook waar. Hij heeft er niet naar gekeken wie het nu was. Ook Judas de voeten gewassen. Maar die zal nooit de voeten leren wassen. Want de liefde ontbreekt. Integendeel, hij zal zijn heren en meester verraden. En zijn broeders afvallen. Hij is niet echt aan Christus verbonden. Ook al lijkt dat er een hele tijd wel op. Maar het is slechts schijn. En uiteindelijk valt hij door de mand. En dan komt het openbaar wie hij is. Maar het zal wel praktijk worden bij de anderen. Ook al gaat dat met vallen en opstaan. Ook al brengt dat veel strijd met zich mee. Hier in beginsel, maar toch eens volkomen. En dat heeft Christus op het oog in hen en ons leven. En het is ondenkbaar dat men in een gemeente, waarin men leeft uit die bron, uit de liefde van Christus, elkaar geen liefde zou bewijzen. Dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. Dan is er iets aan de hand. Dat is niet goed. Dan zit het geestelijk niet goed in de gemeente. Want die in hem blijft, die draagt veel vrucht. Hij is de bron, daar zorgt hij zelf voor. Dan staat erachter, zonder hem kun je niets doen, dat is zo. Maar juist, dat hoeft ook niet, want hij doet het. Hij doet het, wij zijn van hem afhankelijk. En dan worden we niet op onszelf teruggeworpen, maar op hem. Er worden wel eens die woorden aangehaald van Paulus. Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven. En dan zegt men, zie je wel, je moet er zelf ook wat aan doen. Je moet het best uit jezelf halen. Maar er staat achter, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. En als er dan staat, werkt u zelf zaligheid. Dan staat er eigenlijk een woord dat betekent uitwerken. Werk dat uit, dat werk wat God nu in je hart en leven gedaan heeft. Werk dat uit. Want dan val je terug op die bron. Op Jezus Christus. Op die ware wijnstok. En om in hem te blijven. Aan hem verbonden te zijn. Afhankelijk van hem. Jezus handelen. Dat is dus de bron van ons handelen. Daar komt het uit voort. Daar worden we ook op teruggeworpen. Dat is ook bemoedigend en vertroostend. Want als je op jezelf teruggeworpen wordt. Ja, dan word je neerslachtig. Als het dan weer fout gaat. En dat geeft spanning. Maar juist als je hem in het oog houdt. Van hem leef en dicht bij hem leef. Dan krijg je daar ook de kracht voor. Daar zal hij voor zorgen. En dan in de tweede plaats. Jezus handelen. Dat is de norm. Voor ons handelen. Zijn handelwijze. Hè, dus dat wat hij daar gedaan heeft. En wat hij daar heeft laten zien. Hoe dat dan praktijk moet worden. In het leven van elke dag. Dat is de norm. En de maatstaf van ons leven. En dan wordt Jezus hier terecht Heere en Meester genoemd. Maar hij zegt dan wanneer dan de meerdere. De dienst van een heidense slaaf. Verricht. Hoeveel te meer moet dan iemand die de mindere is, die zijn heren en meester dient. Hoeveel te meer moet die dat dan ook doen? Als hij zijn kleren aflegt en de voeten gaat wassen. Als hij zijn leven aflegt. Hoeveel te meer dan ook degene die aan hem verbonden is. Want ja, een slaaf is toch niet meer dan zijn baas. En een gezant is toch niet meer dan degene die hem gezonden heeft. Nou, dat zie je dus ook hier. Jezus zegt het dan, als ik dan de Heere en Meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. In de Statenvertaling staat het eigenlijk mooier, vind ik. Beter ook. Dat is waar in dit geval, hoor. Daar wil ik niks negatiefs van de Statenvertaling zeggen, dan natuurlijk. Maar daar staat het toch mooier, vind ik. Zo bent u schuldig elkaars voeten te wassen. Schuldig elkaars voeten wassen, hoort het? Zo kwam je dat ook tegen in de catechismus. Dat we ook schuldig zijn onze gaven en krachten voor elkaar aan te wenden. Schuldig. Tot nut en zaligheid van de andere leden van de gemeente. En om dat bereidwillig en gewillig met vreugde te doen. Het is geen vrijblijvende zaak. We zijn verschuldigd. En er wordt ook inderdaad een heel sterk woord gebruikt. Het spreekt van een absolute verplichting. We kunnen met zo'n woord van Jezus dus maar niet doen wat we willen. Nee, dat is norm, maatstaf. We kunnen zo onze eigen gedachten hebben, maar ja, dat is nog geen norm. En we kunnen denken, nou zo kan het ook wel. Maar dat is nog geen maatstaf. Nee, wij zijn schuldig deze maatstaf aan te leggen. Zoals hij dat gedaan heeft, dat we ook schuldig zijn om dat elkaar te doen. En dan kan het, met andere woorden, in een echt christelijk leven niet gemist worden. Het kan en mag niet gebeuren dat na Jezus wassen van de voeten het dienen van elkaar achterwege blijft. Kan dus niet als we avondmaal gevierd hebben en we hebben die bediening mogen ontvangen, dat dan achterwege zou blijven. Om ook in die zelfopoffering te leven. Want hij zegt het, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik gedaan heb. Deze voetwassing is ons tot een voorbeeld gegeven om na te volgen. En dan moeten we, ik weet het wel, we moeten oppassen met het woord voorbeeld. Want het gaat dan natuurlijk toch wel erom dat Jezus Christus ook in deze lijdensweken toch wel gepredikt wordt als de borg en middelaar. Als de plaatsvervanger die in onze plaats wil staan. De zaligmaker. Vrijzinnigen die spreken graag over voorbeeld. Hè? En dat gebeurt nu in de kerk steeds meer. Men zegt dan wel dat er geen vrijzinnigheid meer is. Maar je komt het om de haverklap tegen. Dat eigenlijk de boodschap is. Jezus is ons voorbeeld. Maar we mogen het natuurlijk ook niet verdoezelen. We mogen het ook niet uit de weg ruimen. Want Jezus heeft er zelf over gesproken. En straks zien we er nog even na. Petrus heeft dat ook gedaan. Dus een voorbeeld. Hij heeft een voorbeeld gegeven. Om te doen zoals hij ook gedaan heeft. Hij schrijft het ons voor. Je zou dat woord ook kunnen weergeven met voorschrift. Wat hij gedaan heeft, dat ook voor ons. Ook aan onze voeten is hij neergebogen. En wat heeft hij dan van dienst willen zijn? Zo'n Heer hebben we nu gemeente, zo'n Heer. Die zich in zijn neerbuigende liefde neerknielt aan onze voeten. Dat is toch eigenlijk wat. Dat we nu zo'n Heer en Meester hebben. En dat we dat mogen overdenken. Het daarvoor mogen doen. Nou, als we dat toch goed tot ons door laten dringen. Als dat ook ons leven wordt. Ja, zouden we dan onze rug recht kunnen houden? Zouden we dan op onze strepen kunnen blijven staan? Want dat gebeurt er nog alles. Dat men zegt, ja, maar dan moet eerst die ander maar eens dit doen. Dan kom ik ook wel over de brug. Of zou ik dat voor die doen? Geen sprake van. Maar ja, Wie dienen we ermee? Om op onze strepen te blijven staan. Wie dienen we ermee? De Heere niet. Onze naast ook niet. En onszelf ook niet. Want we blijven met een rok zitten. En we verliezen alles. Ja, we willen eigenlijk niet verliezen. Maar toch verliezen we dan. We willen niet verliezen. Om aan de voeten van Jezus te zitten en ons te laten bedienen. En zo ook aan de voeten van anderen neer te knielen. Want ja, dat zou gezichtsverlies betekenen. Maar wie zijn leven zou willen behouden. Wie die dan op zijn strepen blijft staan. Die zal het verliezen. En als we nu bij het kruis gemeente ons gezicht verloren hebben. Als we daar neerknielen. En we ontmoeten daar anderen die er ook neerknielen. Om zich daardoor te laten bedienen. Dan kunnen we ons gezicht niet meer verliezen. En dan kunnen we onze stand niet meer ophouden. Dan hebben we ons gezicht al verloren. En dan zijn we onze stand kwijtgeraakt. Met kruis. En dan schamen we ons er niet meer voor. Om anderen te dienen. Ook niet meer. Om een ander te dienen. Die ons dwars zit. En die ons helemaal niet goed bejegent. Dan is dat geen gezichtsverlies. Maar dan is dat weer spiegeling. Van die dienstknechtgestalte van Christus. Die zijn leven zal verliezen om mijnentwil. Die zal het behouden. Zo is Christus het toonbeeld van bewogenheid. En neerbuigende goedheid. Hij is werkelijk de schaduw van God. Hij is werkelijk de mens. Naar Gods beeld bij uitstek. En zou dan die gezindheid van hem niet in ons moeten zijn die ook in hem was? Zouden wij die gestalte niet aan moeten nemen? Dat de knechten worden als hun heren. Om er te zijn om te dienen, niet om gediend te worden. Ja, dat schrijft hij ons nu voor. Dat is de maatstaf. Dat is de norm. Het moet genoeg zijn, zegt Jezus hier in dit gedeelte, voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. En dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Dat lezen we in Matthäus 10. Maar dat komt op hetzelfde neer als wat we hier dan tegenkomen. En niet alleen met woorden, maar ook met de daad maken we hem dan bekend. Dat beeld van Christus vertonen, ja, dat betekent het einde van alle rivaliteit. En wat kan die er zijn onder mensen onderling, ook in de kerk, ook onder dominees. Rivaliteit, wedijver, jaloezie. Maar we moeten elkaar gaan dienen. Ik denk dat dat het medicijn is. Om ons door Christus te laten bedienen. En zo ook elkaar te dienen. En daarin ligt nu de toets. Of ons echt in ootmoed hebben laten bedienen. En van Gods genade in Christus hebben leren leven. En ook met het daad leven. En wanneer vanuit de hoogte zijn dienst hebben opgeheist. Zoals ik vanmorgen zei. Dat je tegen de Heere zegt. Hoor Heere. Uw knecht spreekt. Ja, dan blijven we alleen maar aan onszelf denken. Dan staan we zelf in het middelpunt. Al wanneer we het vanzelfsprekend vinden in de vergevende genade van God te mogen delen. Dan wegen we onze schuld niet. En dan wandelen we ook niet in de liefde tot God. dan wordt de godsdienst ook een individualistische vroomheid. Dan worden we er zelf wat mee. En dan proberen we anderen de loef af te steken. En de gunning voor de ander wordt gemist. Wanneer je laat bedienen door die genade van God, dan gun je het iedereen. Dan word je een gunnend mens. En dat is het gevolg ervan, dat is de vrucht ervan. En dan is niet slechts een formaliteit, ook die voetwassing die Jezus daar dan verricht heeft, dat je die naam moet volgen, dat je, zoals de paus en enkele bisschoppen, de gewoonte hebben om op witte donderdag 12 bedelaars de voeten te wassen. Nee, Jezus die bedoelt niet met deze handeling om er een jaarlijkse demonstratie van te maken. En daarom kennen wij die voetwassing als ritueel niet. Ook al is er een paar jaar geleden wel weer over gesproken. Kwam dat wel weer naar voren. En nu zal dat op zich nou niet eens zo erg zijn. Als het maar vruchten zou dragen. En hoewel deze volmaakte liefde hier op aarde alleen bij Jezus te vinden is, worden we wel geroepen en aangespoord tot navolging in het leven van elke dag. En wanneer we ons in ootmoed als een onwaardige in onszelf hebben laten bedienen met dat volbrachte werk van Christus, dan gaan we ook dienen. Deze christelijke broederliefde, ja, dat is wat anders dan een beetje medemenselijkheid. Dat blijkt uit de manier van handelen. Dan vraagt hij niet of ze het wel waard zijn. Aan wiens voeten zou hij dan neer kunnen knielen? Als het waard zouden moeten zijn. Hij vraagt het daar ook niet. Of ze het wel waard zijn. Hij knielt zelfs neer aan de voeten van Judas. En hij was zijn voeten. Hij knielt neer aan de voeten van Petrus. En hij weet dat hij binnen korte tijd zal verloochenen. Hij knielt neer aan de voeten van Johannes en Jacobus. Van wie die weet dat ze niet 1 uur met hem konden waken. Hij knielt neer aan de voeten van de anderen. Die er steeds over twisten. Wie de meeste van hen zou zijn. En ze probeerden de beste plaatsen te krijgen in het koninkrijk van Jezus Christus. En toch zullen ze hem allemaal verlaten. En hij knielt neer. Nou, deze dienst, die kan en mag dus niet rusten op menselijke voorkeur. Dat heeft de Heer Jezus ons toch wel geleerd. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Die mag niet rusten op gevoelens van sympathie. In de wereld kiest men elkaar op grond daarvan uit. Dan moet men wat met je hebben. Maar ja, dan kom je in de gemeente, in de kerk soms ook tegen. Ik heb er niks mee. Maar we zijn aan elkaar gegeven. In de wereld zie je dat gebeuren, maar bij u niet al zo. Wat heeft Jezus gezegd? En in de wereld dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. Anders hoor je er niet bij. Voorwaarden worden er gesteld. Maar u niet zo. U geheel anders. Zo geven wij dat dan meestal weer. Die woorden uit Efeze 4 met staat letterlijk. Zo is het ook wel vertaald gelukkig. Zo heb je Christus niet leren kennen. Die heb je anders leren kennen. Dat beeld vertoon je dan niet. Christus heeft ons een ander voorbeeld gegeven. Zijn dienen is onbaatzuchtige liefde. Hij geeft een nieuw gebod. Het gaat dan niet alleen om hoorders van het woord en toeschouwers van de bediening van de sacramenten te zijn, maar ook daders. En de andere evangelisten die geven dat bevel van Jezus van de viering van het avondmaal door. met de woorden doodaad tot mijn gedachtenis, doodaad totdat ik kom. Maar hier Johannes, die geeft het bevel aan diezelfde tafel gesproken door, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat zoals ik u gedaan heb, u ook doet. Kan dienst moeten zijn aan mensen die aan de zelfkant van de maatschappij leven. Dat kan. Verschoppelingen, zwervers, armoedzaaiers, asocialen. Het kan zijn dat je de vuilste karweitjes moet opknappen. Het wordt in de wereld niet gewaardeerd. Daar scoor je niet mee. Krijg je niet direct een lintje voor. In de kerk ook niet. Want ze hebben van de heren en meester gezegd. En wie heeft dat gezegd? Ja, dat waren ook kinderen die bij het verbond hoorden. Verbondskinderen, gemeenteleden van Israël. Ze hebben van Jezus gezegd. Hij is een vraatzuchtig mens. En hij is een drinker. Een vriend van tollenaren en zondaren. Dat hebben ze van hem gezegd. Toen hij hen ging dienen. En nu is een slaaf niet meer dan zijn heren en een gezant. Een apostel staat er letterlijk. Niet meer dan zijn zender. En ze zullen van ons ook wel zeggen. Moet je eens kijken. Moet je eens kijken. Naar buitenlanders kijkt hij om. En naar drugsgebruikers. En prostituees. En criminelen. En ons nette mensen. Ons soort mensen. Loopt die voorbij. Ja. Dat hebben ze van Jezus ook gezegd. Dat zullen ze dan ook zeggen. Hij heeft een voorbeeld gegeven. Ja. En we denken zo gauw net als die oudste zoon met de gelijkenis, weet je wel. Die zoon. Die het zo slecht heeft afgebracht. Maar kijken. Ja. Het botst met de maatstaven van onze prestige. Van onze status, waardering en zelfhandhaving en vroomheid. En dan kunnen we er toch wel bevreesd voor zijn. Om deze levenshouding in praktijk te brengen. Ja, dan kun je alleen maar terugvallen op de bron. Hè? Op Jezus Christus, de bron. En je verliest veel. Sympathie van sommige mensen waar je wel van houdt. En toch zijn we niet te beklagen, zegt Jezus. Zalig bent u, zo u deze dingen doet. Je bent juist de gelukkigste mens. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt door te liegen en allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. De navolging van Christus is de wegvolger tot eeuwig behoud. Hij is de norm. O Petrus, die heeft door schade en schande geleerd. En we hebben het straks gelezen, wat hij schrijft. Want wat roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt. En daarvoor geslagen wordt. Dan is het toch terecht dat je straf krijgt, nietwaar? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet. En daarvoor lijdt, dan is dat genade bij God. Daar ben je niet te beklagen. We verkeren midden in de strijd. De geloofsstrijd. en de strijd die de gaande is, de geestelijke machten. Want er komt heel wat op ons af in deze tijd. En dan kun je het moeilijk hebben. En dan kunnen we daarover tekeer gaan. We kunnen erover klagen. Wie bent niet te beklagen? Het is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, zegt Petrus, omdat Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Hoort u het, dan zegt hij dat ook. Opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. Een voorbeeld. Ja, er worden wel twee verschillende woorden gebruikt in Johannes en Petrus, dat is waar. Maar Petrus die gebruikt dan hier dat woord voorbeeld, een hypogram. En nu is er in het onderwijs ontzettend veel veranderd. Ik dacht dat dat ook wel niet meer gebeuren zou, zoals ik dat eerder meemaakte in mijn kinderjaren. He, dan, als je leerde schrijven, dan stonden daar op zo'n plaat bovenaan woorden. En die moest je dan leren naschrijven. Zo moest je leren schrijven. Eerst los van elkaar, maar dan aan elkaar. En zo zie je dan jongens en meisjes. Puntje van de tong is te zien. Zijn ze daar bezig. Aan het schrijven, leren schrijven. En ik dacht dat dat niet meer gebeurde. Maar het blijkt zelfs nu nog in praktijk gebracht te worden. Dat vertelt een directeur van de school. Dat blijkt nu nog in praktijk gebracht te worden. Nou, dat woord gebruikt nu Petrus. En bovenaan op die plaat daar staat dan hoe Jezus dat gedaan heeft. En om dat dan na te volgen. Het na te leren schrijven in je leven. Om de voetstappen van Christus te drukken. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dan gaat Petrus nog verder. Hij die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. Maar het overgaf van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat vind ik toch wel heel opmerkelijk. Dat is nu toch wel het kenmerkende ook van het christelijke leven. Dat je het overgeeft aan hem die rechtvaardig oordeelt. Niet terugschelden. Niet terugdoen. En niet dreigen, maar het overgeven aan hem, direct vaardig oordeel. Dat is toch ook het onderscheid met de islam bijvoorbeeld. Dan wordt er wraak genomen. Als de Koran verbrand wordt, wordt er wraak genomen. En dat ben ik helemaal niet voor hoor, daar gaat het niet om. Maar dan wordt er wraak genomen. Maar als nu de Bijbel verbrand zou worden. Ja, moeten we dan wraak nemen? Als we uitgescholden worden. En lijden, moeten we dan wraak nemen? Of moeten we het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt? Dat is de Bijbels. Dat is het christelijke leven. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, zegt Petrus. Opdat wij voor de zonde dood. En voor de gerechtigheid leven zouden. Voor de zonde dood. Dat wil zeggen dat aan de zonde je niks meer zegt. Als je geen band met Christus hebt, heb je zin in de zonde. Dan heb je er zin in. Maar als je met Christus leeft en van genade leeft, heb je er geen zin meer in. Dan verlang je er niet meer naar. Dan leef je voor de gerechtigheid. En door zijn striemen bent u genezen. Nou, daar behoed je hem nu. Nee, Petrus, die de voeten is, zijn gewassen. Daar ontmoet je hem nu als een ontmoedig christen. Die van Gods genade in Christus heeft leren leven. En Johannes heeft dat net zo goed geleerd. Als hij schrijft in zijn brief. Wie zegt in hem te blijven, die moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. En dan tenslotte ook nog dat Jezus handelt, handelen het doel van ons handelen is. Wat is het doel van het handelen van de Heer Jezus? Nou, dat is de eer van God. Dat is de eer van God. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. De eer van God. Maar ook het behoud van mensen. Het begint hier in Johannes 13 al. Heeft de zijne lief gehad tot het einde. He, dat betekent tot het allerlaatste toe. Maar ook met het doel. Tot het doeleinde. Het doel om ze te behouden. Om ze zalig te maken. Kijk. En zo mag nu ook ons handelen zijn. Het doel. De eer van God. En het behoud van mensen. Als de gemeente op deze wijze bezig is, dan is het echt een diaconale gemeente. Dan is het een afschaduwing van hem. En dan mag ze hem in woorden bekendmaken. Maar ook in daden. Ook in daden. Ik zou wel even willen onderstrepen, de woorden komen er ook wel bij. Wordt zo gauw gezegd. Nou, woorden kun je daar niet kwijt, dus we doen dat maar in daden. Ja, maar het gaat ook wel om woorden, dat ook wel. En zo maak je hem dan ook in daden bekend. Van de eerste christengemeente, daar lees je dat ze volharden in de gemeenschap. En dat ze de goederen verkochten en die verdeelden onder de armen. En hoe kwam dat? Nou, de Heilige Geest die woonde in het midden van de gemeente en die woonde in de gemeenteleden. Ze werden van binnenuit daartoe gedrongen. En de buitenstaanders die zeiden, zie hoe lief ze elkaar hebben. De band aan hem die verbond ook aan elkaar, wat mocht dat vrucht dragen. Want daar werden dagelijks mensen toegedaan aan de gemeente die zalig werd. En dan is de levenswandel van de christen nog altijd de beste vorm van evangelisatie. En juist dit dienen, dat is van groot betekenis voor de werfkracht van de gemeente. En door deze levenshouding kan de wereld zien dat we discipelen van hem zijn, leerlingen van hem. Want dan zouden ze toch kunnen zeggen, nou als nu de dienaren van hem al zo zijn, hoe zal dan toch wel hun heren en meester zijn? En wat hadden we daarmee de naam? En de zaak van Christus hoog. Wat is dat ook tot eer van God? Nou, is dat nu de praktijk, gemeente? We hebben avondmaal gevierd vandaag. De discipelen ook. En tijdens die viering van het avondmaal hebben ze onderwijs ontvangen. Wij ook vandaag, vorige week. En nu ontmoet je nog wel eens, helaas, die andere levenshouding onder de christenen vandaag. Dat men elkaar de oren wast. Dat men elkaar bestrijdt. En menigmaal zit er toch wel achter dat men zichzelf beter voelt dan die ander. En ook beter over wil komen dan die ander. De een beroemt zich op het strijden voor de waarheid. En men probeert er naam mee te maken en boven de ander uit te steken. De ander die beroemt zich erop dat hij zich toch wel bijzonder inzet voor vrijwilligerswerk en voor goede doeleinden. En op zich is er niets op tegen. Waren er nog meer die opkwamen voor de waarheid en voor de leer? En de wacht betrokken bij kerk en gemeente. En er is niks op tegen. Als onze gaven en krachten ook besteden in vrijwilligerswerk. En voor goede doeleinden. Waren er maar meer die daarvoor in zich inzetten. En daartoe gedrongen werden. Gaat het niet om. Maar wat zit erachter? Dat is wel belangrijk. Is dat de eer van God en het heil van de naaste? Komt het uit die gezindheid voort zoals Christus gediend heeft om God te eren, God te verheerlijken en zondaren te behouden. Dat voorbeeld, dat hebben we gekregen. Die liefde heeft hij getoond, die onbaatzuchtige liefde. Met dat doel, om God daarin groot te maken. En zo mogen wij ook nabetrachten het heilige avondmaal. Wat we ook geleerd hebben. Dan mag dat de nabetrachting zijn, om dat in praktijk te brengen. En om dan deze God en Vader van onze Heer Jezus Christus en deze zaligmaker groot te maken. En tot heil van de naaste te zijn. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 133. Psalm 133. En dat luidt. Het eerste vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Tweede vers, die liefdegeur moet ook tot liefde nopen. Een derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Het eerste, tweede en derde vers van Psalm 133. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Wat een rijke belofte hebt u daar toch aan verbonden, heren. Aan dat handelen waar dat we ons als u als bron hebben. En ook u als norm. Maar dan ook het doel, de eer van u. Om zo, heren, met u om te gaan en met elkaar om te gaan. Wat wilt u daar een rijke zee gaan verbinden? En ook het leven tot in eeuwigheid. Dat hebben we gezongen, als antwoord ook op de prediking. Heere, geeft u dat ook dat de praktijk mag zijn, ook hier in de gemeente. Ook straks als de nieuwe predikant komt, dat ze op die manier ook met elkaar om mogen gaan. Dat zal dan toch een gezegende tijd zijn. Dan wilt u er wonen. Ook al kan er wel veel tegenstand komen, die kreeg u ook. Het werd niet altijd gewaardeerd, als men die gestalte aannam. Want we willen altijd weer wat zijn, dat zit er zo in ons hart en leven. O Heere, wilt u het maar meer en meer doen afsterven? En wilt u ons maar ootmoediger maken, nog ootmoediger? En wilt u ons maar heel klein maken? En dat we met u leven. En van uw leven, van genade alleen, mag dat ook de gemeente stempelen, ook voor de toekomst. Gedenk, heren, aan alle die hier mogen werken, de ambtsdragers, de kosters, de organisten, alle die een taak hebben, ja, voor alle gemeenteleden, jongeren en ouderen, wilt u uw rijke zegen over hen allen schenken. En wilt u met hen optrekken. Ook de predikant die zich aan het voorbereiden is om over te komen. Samen met zijn gezin. Om mogen zij ook het weten. Dat u de uitgang en de ingang bewaart. Tot in eeuwigheid. Heren, wij bidden u ook voor alles wat er verder zich voordoet. Ook in de kerk. Och, heren, wilt u toch zich niet terugtrekken, maar door uw Heilige Geest nog leiden en besturen en voorzitten in de vergaderingen. Gedenk ook aan onze overheid, weliswaar demissionair. We hebben het niet verdiend dat we nog weer een overheid zouden krijgen. We zijn er ook niet op de juiste manier mee omgegaan waarschijnlijk. En u zou het ons terecht kunnen onthouden. Maar wij bidden toch, Heere, omdat we niet zonder kunnen. Waar zouden we dan terechtkomen? Hoe zou dan ook het kerkelijke leven kunnen functioneren? Of we toch maar weer een overheid mogen ontvangen. Om het kwaad te beteugelen. En om leiding te geven, om te regeren. Om beleid te maken. Zegen dan alle besprekingen. En ook al zou men het zelf niet in de gaten hebben, en ook zelfs niet verlangen, dat u toch hun leven leidt. Wilt u dat ook doen in het grote geheel van deze wereld? Zoveel wat zich tegen u keert. Er is ook zoveel geweld wat gebruikt wordt. Ook uw volk Israël, dat onvergelopen dreigt te worden. Heere, wilt u het nog beschermen? Uw oogappel. Wilt u, Heere, daar nog zorg voor dragen? En wilt u het geweld doen afnemen en doen ophouden? Ook in andere gebieden waar dat gebruikt wordt. Wij kunnen het vaak niet overzien hoe het allemaal in elkaar steekt. U weet het wel. U kent de verborgen gedachten van ons hart. En u kent ons leven. En ook van de grootte van deze aarde. Gedenk, Heere, aan uw gemeente, uw kerk, die vervolgd en verdrukt wordt. O, zij mogen het vaak ook belijden. Dat het genade van u is. Daar kunnen wij soms maar heel moeilijk in komen. Dat kunnen we bijna niet geloven. Dat het zo beleefd mag worden. Heere, geeft u dat ze dat mogen blijven beleven en geloven. En sterk en ondersteun ze, ook in deze strijd waarin ze verwikkeld zijn. En dan mochten wij nog in alle vrijheid en in alle rust samenkomen. En daar mogen u voor erkennen, want we zijn niet beter. Heere, we hebben het er niet naar gemaakt en toch hebben we het mogen ontvangen. Ook genade, net zo goed. Mogen we die dan maar verheerlijken? We vragen u dat, of u zo ons gebed wil horen, onze dankzegging aan wil nemen, onze zonden wil vergeven, en of u ons in Christus wil aanzien. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 19, vers 5 en vers 6. Vers 5, des Heeren, vrees is rein. En het zevende vers, weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Het vijfde en zevende vers van Psalm 19.
Thank you.
gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.